Goedemorgen, zusters en broeders, meiden en jongens. Vandaag is het Hemelvaartsdag. Dag waarop we erbij stilstaan dat onze Heere Jezus Christus naar de hemel terug is gegaan, nadat Hij zijn werk op aarde had volbracht. Hij was klaar. En het was ook echt klaar. Er hoefde niets meer bij. Mooi, hè? Dat scheelt heel wat voor mij, want ik klaar het niet. Nooit. Maar hoe nu verder? Zonder de Heere Jezus in ons midden. Hoe nu verder als de Heiland er niet meer is, hier, maar daar? En weet je wat hij daar doet? Iemand met een verstandelijke beperking gaf ooit eens als antwoord op die vraag wat de Heer Jezus daar doet in de hemel. Hij zet de stoelen klaar. Al die restauranthouders zijn er maar druk mee. Stoelen klaarzetten, op 1,5 meter afstand. Waarvoor? Om gasten te ontvangen. Precies. En daarom doet de Heer Jezus dat ook. Hij heeft ooit gezegd dat in het huis van zijn vader alle ruimte is. Daar zijn vele woningen. Dan is het in onze gedachtenwereld wel zo gastvrij, wanneer de stoelen ook al klaarstaan. Plaats bereiden, deftig gezegd. Maar wij, u, jij en ik, wat doen wij na die hemelvaartsdag? Daar gaan we vanmorgen over nadenken met elkaar. Maar eerst willen we met elkaar belijden wat de hemelvaart van de Heere Jezus voor ons betekent. Dat staat in de Heidelbergse Catechismus, een van de belijdenisgeschriften van onze kerk. Het vraag- en antwoordboekje uit de tijd van de hervorming. Je vindt het in vraag en antwoord 49. Daar wordt de vraag gesteld: welke betekenis heeft de hemelvaart van Christus voor ons? En dan is het antwoord: ten eerste is de Heere Jezus in de hemel onze pleitbezorger, onze advocaat voor het aangezicht van zijn Vader. Ten tweede hebben wij in hem ons vlees in de hemel tot een betrouwbaar onderpand, dat hij als ons hoofd, ons, zijn leden, ook tot zich zal nemen. En ten derde zendt hij van zijn kant ons zijn geest als onderpand, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, en niet wat op aarde is. Zingen, dat wordt misschien straks wel een probleem, in een openbare ruimte, vanwege de verspreiding van het virus. Thuis lukt dat nog wel, zo denk ik. En daarom zingen we samen Psalm 47, vers 3. Het derde vers van Psalm 47 zingen we.
Oh,
We lezen vanmorgen ook uit de Bijbel. Eerst een gedeelte uit Efeze 4, de verzen 1 tot en met 16. Efeze 4, de verzen 1 tot en met 16. En daarna lezen we de tekst uit Lucas 24. Nu eerst dus Efeze 4. Zo roep ik, de gevangenen in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van alle, die boven alle en door alle en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit, toen hij opvoer, anders dan dat hij ook eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Tot zover Efeze 4. Uit Lucas 24 lezen we de verzen 50 tot en met 53. En dat is dan gelijk ook de tekst voor vanmorgen. Lucas 24, de verzen 50 tot en met 53. Hij leidde hen naar buiten, tot bij Betanië. En hij hief ze handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde. En hij werd opgenomen in de hemel, en ze aanbaden hem, en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. Eerst even voor de kinderen. Vandaag is het geen zondag. En toch is er kerk. Kerk op donderdag. Hemelvaartsdag. 40 dagen na Pasen, 10 dagen voor Pinksteren, een dag van de christelijke kerk die er net tussenin zit. Een dag van afscheid nemen, kun je het noemen. Jezus is weggegaan. En ooit, wie weet wanneer, komt hij terug. Afscheid is nooit leuk. Iemand die je kent gaat weg, terug naar waar hij vandaan kwam. En je weet hoe de discipelen van de Heere Jezus erbij zaten na Pasen. De deur op slot, de ramen potdicht, zakdoeken bij de hand, een verdrietige bedoeling. Want ze hadden zo slecht naar de Heere Jezus geluisterd, dat hij gezegd had dat hij zou opstaan. Nu, met hemelvaart, nu vertrekt Jezus. En nu hij vertrokken is, zijn ze blij. Wonderlijk. Zijn ze hem dan liever kwijt dan rijk? Nee, dat niet. Maar anders. Luister maar. Als ik vanmorgen aan ons zou vragen wat voor een dag we vandaag hebben, dan is er denk ik niemand die dat niet weet. Het is vandaag geen zondag, waarom we bij de kerkradio of het internet zitten. Het is donderdag. Een bijzondere donderdag. Hemelvaartsdag. Het is de dag waarop we terugdenken daaraan dat de Heere Jezus naar de hemel is gegaan. Hij werd weer thuis binnengehaald, opgenomen in de hemel, en een wolk onttrok hem aan de ogen van de discipelen. En dan zie je hem dus niet meer. Maar weet je wat nou zo jammer is? En wat eigenlijk ook niet goed is, volgens mij? Dat we die dag maar gewoon hemelvaartsdag hebben genoemd. Ja, zeg je, dat zijn we zo gewend. We hebben nooit anders gehoord. Nou, wat denk je bijvoorbeeld van het hemelvaartsfeest? Je moet me goed begrijpen. Ik bedoel precies hetzelfde, ook belijden we precies hetzelfde. Maar waarom heet kerst kerstfeest? En natuurlijk, daar hebben ze de kerstdagen van gemaakt. En waarom heet Pasen paasfeest? Oké. De wereld maakt er een paar paasdagen van. En waarom heet Pinksteren Pinksterfeest? De wereld maakt er weer een paar prettige Pinksterdagen van. Maar hemelvaart heet gewoon Hemelvaartsdag. En waarom geen Hemelvaartsfeest? Want het is toch een feest? Of zie je dat anders? Ach, misschien heb je wel een beetje gelijk. Die hemelvaartsdag wordt heel vaak maar nauwelijks gezien als een hemelvaartsfeest. Gewoon omdat er iemand weggaat. Iemand die we eigenlijk niet kunnen missen. Vandaar dat je het misschien wel een vreemd voorstel vindt om er het hemelvaartsfeest van te maken. En toch doe ik het. Toch. En dat niet omdat ik dat zelf nu zo graag wil. Toch maar een feest. Maar omdat de discipelen niet anders deden. Ook zij verkeren na het vertrek van hun meester in een feeststemming die voor buitenstaanders maar moeilijk te begrijpen is. Hemelvaartsdag is een dag van uitgaan, maar nu even niet. Maar hemelvaartsfeest, als feest van heengaan van de Heere Jezus Christus, dat wordt niet zo goed begrepen. Want ach, dat gaat toch allemaal boven je verstand? De discipelen keerden terug naar Jeruzalem met aanbidding en grote blijdschap. Hemelvaartsfeest, hou het daar maar bij. De discipelen keren terug naar Jeruzalem in opdracht van de Heere Jezus. Dat moest, totdat ze met kracht uit de hoge zouden zijn aangedaan. En ze gaan terug, blij, die kracht nog wel niet hebbend, maar goed. Het is allemaal gebeurd op de 40ste dag na de opstanding van Jezus. Zij maken het mee die eerst met de paasdagen te veel te verwerken hadden gekregen. Onbegrijpelijk was het allemaal, ongelooflijk haast. En hier leidt Jezus hen als de goede herder, als zijn schapen buiten de schaapskooi, in de richting van het stadje Bethanië. Een stadje waar Jezus heel veel lief en leed had meegemaakt. Het lag 3 kilometer richting Jericho. Maria, Martha en Lazarus die woonden daar. Jezus was er gezalfd in het huis van Simon de Melaatse. En vlak voor zijn dood verbleef hij hier. Let erop dat hier niet staat dat ze ook in Bethanië geweest zijn. Eerder niet. Want Lucas verhaalt in zijn andere boek, in de Handelingen van de Apostelen, dat de hemelvaart plaatsvindt vanaf de Olijfberg. En dat klopt ook wel, want vanuit Jeruzalem richting Bethanië moest je over de Olijfberg. De berg tussen de kruisheuvel Golgotha en Gethsemane. Wat moet er door Jezus zijn heen gegaan? Wat zal er nu weer gaan gebeuren? Wat hangt hen nu weer boven het hoofd? Nou, lang hoeven ze daar niet op te wachten, want al gauw zien ze het. Het zijn zijn zegenende handen, omhoog geheven, om te zegenen, zoals een priester dat ook deed, of een vader in een huisgezin. Van Jezus kenden de discipelen dat gebaar ook wel. Destijds had Jezus dat ook gedaan bij de kinderen die bij hem gebracht waren, hen de handen opgelegd hebbend, zegende hij hen. Maar vergeet niet, vergis je niet, zegenen is ook een teken van afscheid. Mensen, de zegen hoor. Zo hoor je in sommige delen van ons land wel zeggen, wanneer iemand na op bezoek te zijn geweest weer vertrekt. Met andere woorden, ik wens je Gods zegen toe. Want uiteindelijk is het God die in feite zegent, die aan de zegen kracht en inhoud geeft. Hier is het dus Jezus. Ten afscheid zegent Hij. Denk ook maar even aan vader Jacob. Hij zegent vlak voor zijn afscheid vanaf zijn sterfbed al zijn kinderen. Als afscheid kracht van God, Gods nabijheid meegeven in de zegen. Want het is meer dan een wens, meer dan alleen maar een gebaar. In feite is het God zelf. En zo, al zegenend, wordt Jezus van hen weggenomen. En zo neemt hij afscheid. En zo vaart hij naar de hemel. Wat is dat eigenlijk een machtig gebaar, wanneer je daarover nadenkt? Dat de Heere Jezus maar niet een beetje heeft staan zwaaien, maar hij heeft willen zegenen. Omdat hij wist, degenen die achterblijven, mogen niet ongezegend blijven, want ze kunnen die goddelijke kracht niet missen. De herder, ook al gaat hij weg, weet wat de schapen nodig hebben. Ook al zal er dan een andere trooster komen, Jezus handen zegenen. En let erop, het is hier een hoge priester die zegent. Zijn handen zijn immers doorboorde handen. Die handen zijn handen die het werk hem op de schouders gelegd volbracht hebben. Zijn handen hebben volbracht en laten niet varen wat ze volbracht hebben. Als een hoge priester, zo zegent hij. Jacob, die we net noemden, had voor ieder kind apart een zegen. Juda, jij bent het, zo zei Jacob bijvoorbeeld. Maar zo doet Jezus het niet. Hij zegt niet, nou Petrus, twijfel niet, geloof alleen. En tegen Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. En bij Johannes niet een extra stevige handdruk, want hij had hem in het bijzonder lief. Nee, alleen die zegenende handen boven hen. Jezus ging. En zij bleven. En zij moeten straks erop uit, als gezegende mensen, die zegen ook weer uitdragend. En als je je dan nog ongezegend gedraagt, dan maak je God te schande. Moet je nagaan, elke kerkdienst opnieuw, dan word je gezegend. Dan kan ik niet leven alsof er niets gebeurd is, of ik nergens van weet. Hoe dat blijkt? Nou, door nog te veel zelf te willen doen, veel te veel op jezelf te vertrouwen, alsof Christus zijn werk op aarde niet volbracht had, of langs Golgotha heen lopen, alsof het alleen maar een toeristische attractie is. Nee, hemelvaart is me tot een echt hemelvaartsfeest wanneer dat aan me te zien is, wanneer dat leeft, dat ze het aan me merken. God heeft zijn Zoon verhoogd, opdat alle knie zich nu al buigt en alle tong nu al belijdt dat Jezus Christus de Heere is. Niet alleen van die 11, maar dubbel en dwars ook van de gemeente van Christus. Blijdschap op het hemelvaartsfeest en daarna. Na Jezus heen gaan, vertrekken de discipelen ook vandaar, maar nu zijn hun ogen geopend. Nu wisten ze dat zijn heengaan alleen maar goed was. Goed voor hen, goed voor de wereld. En daarom dragen ze die blijdschap ook uit. Een hartelijke vreugde. Eigenlijk best wel jammer dat we meer werk maken van het kerstfeest dan van het hemelvaartsfeest. Meer werk van zijn kribbe dan van zijn kroon. Want Jezus is koning. Daar denk ik in het bijzonder aan vandaag. Zo'n koning te hebben, dan kan je leven niet anders dan blij zijn. Normaal? Dan doet scheiden lijden, maar hier niet. Want Christus gaat iets beters bereiden. Door zijn gaan naar de troon van de genade heeft ieder die in hem gelooft ook toegang tot die troon. Grote blijdschap. En die gaan ze hier verkondigen in Jeruzalem. In de tempel nog wel. Wat betreft het evangelie van Lucas, is het heel opmerkelijk dat het begint en eindigt in de tempel. Het evangelie begint in de tempel bij Zacharias en hier eindigt het in de tempel. Alleen, ja, precies, Jezus staat ertussenin. Zo begint het evangelie met grote blijdschap, dat de geboorte van de heiland wordt aangekondigd, en het eindigt ook met grote blijdschap. Jezus' koningschap wordt bezongen. Daar kun je een voorbeeld aan nemen. Hem bezingen met je mond. En als dat niet gaat, of niet kan, of niet mag, met je hart, met je handel, met je wandel. Ik heb immers nog nooit een betere koning boven me gehad, die het al regeert, wiens onderdaan ik ben. Als je het goed beschouwt, moet je zeggen, wat moet daar toch veel geleerd worden in Jeruzalem? Destijds met die Emmausgangers, door hen werd de opstandingsboodschap gebracht, een ongelooflijk wonder, en nu, door de discipelen, mag de hemelvaart worden uitgedragen, uitgerekend in Jeruzalem. Daar moesten ze blijven. Maar ook nog een keer in de tempel. Niet in de binnenkamer loven ze, niet binnensmonds. Jezus heeft hen naar buiten geleid, weg van de tempel. Hij zegent hen in het openluchtheiligdom, om te tonen dat de tempel en haar dienst verleden tijd zijn. Van nu aan is er niet een bepaald stukje grond heiliger dan een ander stuk. De Heere God is niet alleen meer gebonden aan de tempel in Jeruzalem. Ook al is het voorhang voor de inkijk weer dichtgenaaid, en zijn eigenlijk de priesters met pensioen gestuurd, want we hebben een hemelse hoge priester. Maar wat hebben de discipelen daar dan nog te zoeken? Niks. Eerder gaan ze al lovend en prijzend voorbereidingen treffen, want Jezus gaat voorbereidingen in de hemel treffen voor zijn wederkomst. De discipelen treffen zingend en lovend voorbereidingen voor de komst van de andere trooster, de Heilige Geest. God laat ons niet alleen. Zo wil het hemelvaartsfeest ons leren niet het oude te zoeken, te volharden in het aardse, maar om oog en hart op te heffen naar Hem die in de hemel is, onze Koning, Hoge Priester. Hij heeft ons niet alleen gelaten en achtergelaten, maar de Heilige Geest gegeven. En dat geeft blijvend blijdschap, God lovend en dankend. Mooi is dat trouwens. Het woord voor loven, dat heeft alles te maken met het woord voor zegenen. Daar valt vreugde te beleven. Lof zingen om nooit mee op te houden. Doe het van harte. Ook al is het nu even niet met de mond, God blijft het wel waard. Amen. Ina Bos maakte een gedicht over deze dag. Hemelvaart. Verheven boven zwaartekracht, gaat Jezus weer terug naar huis en zet zich aan Gods rechterhand. Door zijn overwinningskracht bouwt Hij voor ons een eeuwig huis, beschermt ons door zijn hart en hand. De aardse leiders in hun kracht, hoe groot ook hun paleis of huis, zij moeten buigen voor zijn sterke hand. Als Hij terugkomt in zijn kracht, gaan wij met Hem naar huis, voor altijd veilig in Gods Vaderhand. We gaan nu samen danken en bidden. En ook al is onze Heiland terug naar de hemel gegaan, Hij heeft ons wel een gebed nagelaten om te bidden. Dat doen we samen aan het eind. Het Onze Vader. We kennen het allemaal. We bidden nu samen. Hemelse Vader, we komen tot U in gebed. Vandaag mogen we het hemelvaartsfeest gedenken. Uw Zoon is terug bij U en zit aan Uw rechterhand. En verwachtingsvol mogen we onze blik naar de hemel richten, omdat we weten dat Hij een keer terugkomt. Wanneer weet U alleen? En tegelijkertijd met dat we naar de hemel blikken, staan we met beide benen op de grond en hebben we een taak om die ene naam te verkondigen van Hem die op aarde was, zijn werk volbracht en nu met U regeert en die de stoelen klaarzet. Heel eerlijk gezegd moeten we U belijden dat we niet zo vaak bezig zijn met uw gaan en met uw komen. We zijn druk met het hier en nu, met onze zaken en zaakjes. En we worden er soms helemaal door opgeslokt. Al het gebeuren rond de coronacrisis en ons wel of niet houden aan de regels, opgeslokt door school of opleiding, opgeslokt door werk of geen werk, door gezondheid of ziekte. Heere, zorg voor de zieken, thuis en in het ziekenhuis, de zorginstellingen, wie chronisch ziek zijn of gehandicapt. Wees met allen die met zorg om onze zieken en verzorgden heen staan, als professionals en als mantelzorgers, als iedereen. Zorgt u voor wie bedroefd is, wie beproefd werd. Wilt u tranen drogen en een God zijn van nabij. Gedenk wie ons regeren in het land, in de provincie en ter plekke, u als koning der koningen en heren der heren, wil door alles heen uw rijk doen komen van vrede, gerechtigheid en heelheid. We dragen de kerk in verdrukking en vervolging aan u op. Laat het maar merken dat u een God bent van nabij, die sterkte geeft en krachten, zodat uw naam verheerlijkt wordt. Denk aan de armen en wie geen dak hebben boven hun hoofd, vluchtelingen en gevangenen. We bidden voor de renovatie van ons kerkgebouw. Geef dat dat voorspoedig mag verlopen. Voor het werk van zending en evangelisatie bidden we u. Geef dat de boodschap van heil voor heillozen zijn weg mag vinden en dat uw geest doorwerkt tot in de verste uithoeken van de aardbol. Help ons om naar elk ander om te zien in voor- of tegenspoed, elkaar tot een hand en een voet te zijn en daarbij u te dienen, eren en loven, want dat bent u waard. We danken u dat we bidden mogen en telkens weer bij u aankloppen in de wetenschap dat u een God bent die hoort, die trouw houdt, die niet loslaat. We danken u dat uw Zoon, gezeten aan uw rechterhand, ook ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zeiden het al, het afscheid van de Heere Jezus op Hemelvaartsdag is niet voorgoed, niet definitief. Hij komt, eenmaal, en daarom, voor nu, leeft Hij in eeuwigheid. Dat gaan we samen zingen met de woorden van lied 331 uit Op toonhoogte. Jezus leeft in eeuwigheid. Onder Gods zegen mogen we ook op deze Hemelvaartsdag onze weg vervolgen. Hij gaat met ons, want de Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Een fijne Hemelvaartsdag toegewenst en graag tot zondag.